Wetenschap is overal.
Dan, wat was het heet de afgelopen dagen? Als ik heel eerlijk ben, hou ik er echt niet zo van. Ik zat op de fiets en ik reed eerst over een bedrijventerrein. Echt enorme hitte kwam er van het asfalt af. En toen reed ik een park in. En dat was een wereld van verschil. Koele, fijne schaduw onder die bomen. En landelijk, maar ook op gemeenteniveau, is er steeds meer aandacht voor hittestress. Voor die hitte die in de steden blijft hangen. Je fysiek onwel voelen door de hitte. En vooral in stedelijke gebieden dus kan die temperatuur flink oplopen. En niet geheel toevallig, daarom bel ik deze vroege ochtend met sociaal-psycholoog Tina Venema. Zij is geïnteresseerd in hoe onze eigen omgeving ons gedrag beïnvloedt. Goedemorgen, Tina.
Goedemorgen.
Ja, fijner aan de nacht dan het lekker koel is.
Zeker.
Ja. Hoe heb jij zelf de warme dagen overleefd?
Ja, veel toch wel in de schaduw zitten eigenlijk. Goed blijven drinken. Ja.
Ja.
En ik hou soms wel mijn hart vast voor de aankomende zomer. Maar ja.
Ja, ziet het er naar uit dat hij heel heet gaat worden?
De verwachtingen zijn volgens mij wel dat El Niño deze kant op komt. En dat brengt heel veel droge dagen met zich mee. Maar ik ben geen weerdeskundige.
Nee, dat is waar. Dat zou een hele andere kant op gaan. Want er loopt nu een pilotonderzoek waar jij aan meewerkt in een nieuwbouwwijk in Utrecht. Dat heeft hier natuurlijk wel mee te maken. Wat houdt dat onderzoek in?
In die pilot het vooronderzoek hebben we dus interviews gedaan met bewoners in een nieuwbouwwijk. En we hadden al vernomen zeg maar, in deze wijk dat daar veel klachten waren van extreme hitte tijdens de zomer. Want de huizen zijn gebouwd met het idee dat het goed moet isoleren in de winter. Maar die isoleren ook heel goed in de zomer. Als het de warmte eenmaal binnen is, dan krijg je het eigenlijk niet meer eruit. Dus we hadden onderzoek via interviews gedaan met bewoners. En daarin vonden we dat afhankelijk van hoe hoog iemand woont, maar ook wat voor gedragsmaatregelen iemand dan neemt, hebben mensen meer of minder mate van last van hittestress. En het interessante daaraan was dus wel dat mensen dus heel verschillende manieren van omgaan met de hitte dus hebben. En dat ook heel erg beïnvloedt in welke mate dan mensen echt last hebben van hittestress. Hebben we eigenlijk onderzocht.
Ja. Oké, wat is jouw rol in het onderzoek?
Mijn rol in het onderzoek is om te kijken naar in hoeverre objectieve hittestress, dus gemeten met sensoren, dus zoals een thermostaat, maar ook luchtvochtigheid, zuurstofgehalte in een woning, samenhangt met de beleefde hittestress, dus de subjectieve hittestress.
Okay.
Want niet iedereen die reageert op dezelfde manier op 25 graden in huis bijvoorbeeld, of 30 graden in huis.
Nee, precies. Echt de psychologische kant van hittestress. Als we het hebben over hittestress, waar hebben we het dan over?
Nou, dan hebben we het over de fysieke klachten. Dus je kan, zweten is natuurlijk een heel veel voorkomende. Maar je kan bijvoorbeeld ook hartkloppingen hebben. Je kan je duizelig voelen. Maar de mentale kant, zeg maar, die is ook heel belangrijk. Dus mensen voelen zich vaak niet geconcentreerd. Mensen slapen slechter. Mensen zijn sneller geïrriteerd. En dat heeft ook natuurlijk heel erg veel invloed op hoe de sfeer in een bepaalde wijk is. Bijvoorbeeld ook op buurtapps. Als je een groot gebouw waar mensen samen in één appgroep zitten, er wordt wat knorriger op elkaar gereageerd. Dus we kijken ook naar van wat is eigenlijk de rol van hitte dan op de sociale cohesie in een wijk, zeg maar.
Ja. Oké, dus je kijkt en eigenlijk naar de verschillen in subjectieve, objectieve hittestress, maar ook in wat het met de groep doet in een bepaalde wijk. Ja.
Ja.
En kun je daar al iets over delen of is er al iets bekend?
We gaan over 2 weken, dan worden de sensoren uitgedeeld bij deze bewoners. En dan krijgen dus bewoners ook om de zoveel tijd een hele korte vragenlijst, dat we dus over het verloop van tijd zeg maar een samenhang kunnen detecteren. Of dus ook als het de temperatuur warmer wordt, van hoeveel last heeft iemand al van hittestress en wat heeft die persoon dan gedaan. En dit doen we dus met door middel van citizen science, dus burgerwetenschap. Dus de bewoners hebben dan zelf inzicht in hoe warm het in hun huis is, maar ook dat van hun buren. Met het idee ook zeg maar, dat ze dus makkelijker met elkaar in gesprek kunnen gaan van hoe kan het nou dat wij op dezelfde verdieping wonen, allebei een groot raam op het zuiden, maar bij jou is het 20 graden en bij mij is het 30. Hoe kan het nou? Dat geeft ook een opening zeg maar, om dus van elkaar te leren van hoe ga je nou met hitte om. Omdat we veel zien, is bijvoorbeeld, er zijn adviezen van het RIVM. Zoals de gordijnen dicht doen, de ramen dicht doen op het heetste van de dag. We zien eigenlijk ook al in het vooronderzoek dat niet iedereen zich daaraan houdt. En dat komt omdat hitte zeg maar niet het enige is wat mensen belangrijk vinden in hun woning. Als je bijvoorbeeld de hele dag thuis bent, zagen we dat mensen eigenlijk niet de hele dag in het donker willen zitten. Dus je wil niet de hele dag met gordijnen dicht. En mensen willen ook gewoon frisse lucht. En daarom zetten ze dan toch de ramen open. En dat soort aspecten zijn heel belangrijk om ook te weten, zeg maar, van waarom mensen zich niet aan voorschriften, tips houden, zeg maar, van het RIVM. Ja.
Ja. Ja, en dat veel mensen misschien ook niet weten dat het RIVM een hele lijst heeft aan tips.
Ja.
Vond ik ook goed om te weten. Ja, precies. Ja. Oké, okay, en dus ik stel me zo voor, je hebt dan één grote wijk waarin dus allemaal, ze worden dan vragenlijsten door de brievenbussen gedaan? Of hoe werkt dat?
Het gaat met een app. Dus bewoners die krijgen een app op hun telefoon. En dan krijgen ze één keer in de zoveel tijd, dus één keer in 3 weken krijgen ze een pingetje, zeg maar, een notificatie. En dan vullen ze 3 minuten lang een survey in. En dat gebeurt dan een aantal keer gedurende de zomer. En dan op een gegeven moment kunnen we dus een patroon zien van hoe warm mensen het hebben ervaren. Dat kunnen we dan matchen met de doorlopende metingen van de sensoren in hun huis.
Ja, dus dat zijn dan de objectieve metingen.
Precies, ja.
En er zaten dus hele grote verschillen tussen die antwoorden. Waar kan dat aan liggen? Hoe weet je dat? Kun je dat als psycholoog duiden?
Nou, gewenning is één ding. We weten uit de literatuur dat nog niet zoveel in Nederland is ontwikkeld trouwens, maar wel heel veel ontwikkeld is in Australië en in wat meer mediterrane landen. Dat mensen onderschatten het risico van hitte. Dus als er wordt gezegd, nou vooral kwetsbare groepen die dus een bepaald medicijngebruik hebben of hart- en vaatziekten hebben, die onderschatten dat zij zelf tot de doelgroep behoren. Dan denk je, ja, maar dat is voor oudere mensen en ik ben zelf nog maar 70 en ik ben nog helemaal niet zo oud. Mm. Dus die onderschatten dat. Dus die nemen daarom adviezen minder goed op. Dat is één aspect. Het tweede aspect is ook dat het lijf ook gewoon moet wennen aan warmte. En dus als je heel veel tijd verblijft zeg maar in geairconditionerde ruimte, bijvoorbeeld op werk of in de supermarkt, en je komt dan weer in een hele warme ruimte, zeg maar, dan heeft je lijf minder kans gehad om eraan te wennen.
Ja.
Waardoor je er ook meer last van zult hebben. Ja.
Oké, ja. Dus, en het kan me ook voorstellen als je dus op meerdere punten in de zomer meet, dat dan misschien aan het eind van de zomer dus minder hittestress is, terwijl het misschien wel warmer is.
Ja.
Ja.
Dat zou kunnen.
Ja, dat weet je natuurlijk nog niet.
Nee, ik ben heel benieuwd.
Ja, ik ben benieuwd. Ja. Ja. En wat is zo bijzonder aan deze manier van onderzoek doen?
Nou, het leuke is, vind ik dat het is burgerwetenschap of citizen science, een beetje het Engelse term, is dat dus mensen meer grip krijgen op hun eigen data. Want we moeten echt af van het idee dat wetenschap wordt bedreven door universiteiten en onderzoeksinstituten en dat mensen eigenlijk alleen maar kennis kunnen nemen van de resultaten uiteindelijk via een of ander vaag gepubliceerd artikel ergens achter een paywall. En op deze manier zeg maar kunnen we dus wetenschappelijke methodes inzetten, zodat mensen zelf grip krijgen op het fenomeen waar ze mee te dealen hebben, zeg maar. Dus als bijvoorbeeld van hittestress, maar bijvoorbeeld ook biodiversiteit, zeg maar. Dus het is een manier om dus wetenschappelijke inzichten aan te reiken aan zeg maar de niet-wetenschapper. Zodat je toch een beetje een andere inkijk krijgt in je dagelijks leven. En op die manier kunnen we dus ook wel veel meer kennis vergaren, omdat mensen best wel veel verstand hebben van hun eigen omgeving. En wij als onderzoekers daar vaak maar één keer in en uit komen.
Ja. Ja, klinkt heel logisch en wat goed. En ik denk ook dat nu ook door digitale apps en zo en de makkelijk invulbare dingen kun je natuurlijk steeds meer doen. Ja, interessant. Ja. Ja. En hoe kunnen mensen hun gedrag veranderen als ze erachter komen van volgens mij doe ik het helemaal verkeerd. Kunnen mensen dan makkelijk hun gedrag aanpassen?
Nou, gedrag aanpassen is lastig. maar je kan zeker beginnen. Je kan experimenteren met verschillende tips. Die je dus kan vinden. Je kan tips delen met buren. Die misschien al wel langer in een bepaald type woning wonen. Je kan experimenteren en dan kijken voor jezelf van oké, heeft het effect gehad? En dan is het dus belangrijk dat je dus een goede voor- en nameting doet. En dat is dan toch weer de wetenschapper in mij. dat je dan dus kan kijken van heeft het effect gehad?
Interessant dat je dus inderdaad het kan spiegelen aan je buren. Je in het kader van burgerwetenschap of citizen science. Ik noemde het net al kort heel even in de inleiding voor de podcast. Jij hebt afgelopen week echt meegedaan aan een enorm onderzoek waar duizenden kinderen bij betrokken waren. Kun je me daar meer over vertellen?
Ja, hartstikke leuk. Ja, nou, dat was onder de mond van alle scholen verzamelen. En dat is mede georganiseerd door Landelijk Knooppunt van de Wetenschap. En we hebben inderdaad meer dan 11.000 kinderen hebben in de week van de biodiversiteit hebben ze een schoolpleinsafari gedaan met hun klas. En in die schoolpleinsafari hebben ze dus met een soort bingo-kaart in kaart gebracht hoe groen hun schoolplein was. Hoe groen, maar ook zeg maar wat voor diertjes, dus vogels, maar ook insecten, mossen, planten komen eigenlijk voor hun schoolplein. En daarnaast hebben ze ook een sociaal-wetenschappelijk element gedaan, waarbij ze elkaar hebben geïnterviewd over hun natuurverbondenheid.
Okay.
We hebben dus het idee van alle scholen verzamelen is om kinderen enthousiast te maken voor de wetenschap. Dus dan ook gebruik te maken van kinderen hun natuurlijke nieuwsgierigheid zeg maar, naar dingen. Dus ze hebben een natuurwetenschappelijke component gehad. Dus dat ze echt op schoolplein safari gaan. En dus dan die sociaal-wetenschap kan erbij ook dus elkaar interviewen over natuurverbondenheid. Want er is dus gevonden bijvoorbeeld uit eerder onderzoek dat kinderen zich steeds minder verbonden voelen met de natuur. Omdat ze dus meer tijd binnen doorbrengen. Maar ook omdat ze dus er minder mee geïntroduceerd worden door hun ouders, maar ook door school. En als je dus minder verbonden voelt met de natuur, ben je ook minder bereid zeg maar, op latere leeftijd om je dus in te zetten voor natuurbehoud. Maar ook om voor duurzaam gedrag, om daar het nut van in te zien.
Dus inderdaad, hoe eerder jij eigenlijk überhaupt weet wat er allemaal in de natuur te vinden is en gewoon echt even al een beetje wat pissebedden onder tegels hebt gezien en een paar verschillende vogels kunt aanwijzen, dan heb je kans dat je later ook meer inzet voor je omgeving.
Ja, klopt. En daarnaast is het ook al heel veel aangetoond dat in de natuur zijn heel goed is voor mensen hun welzijn, zeg maar. Ze zijn ook best wel gestrest met z'n allen tegenwoordig. En er is heel veel onderzoek dat aantoont dat tijd doorbrengen in de natuur heel erg kan helpen met ontprikkelen. Maar ook met herstellen, zeg maar.
Ja.
En
waren dat dan, die leerlingen liepen dus met een lijst over hun schoolplein. En die zijn, dat zijn we dus 11.000 kinderen, of net iets meer dan 11.000 kinderen tegelijk gedaan. Ik kan me voorstellen, het was 22 mei, dus dat is 6 dagen geleden. Dus je hebt natuurlijk nog geen wetenschappelijk paper hierover kunnen schrijven. Maar kun je een klein tipje van de sluier oplichten van hoe deden die kinderen dat? En hoe staat het met die schoolpleinen?
We hebben dus een paar pilots ook al gedaan. En bij de pilots vonden we al wel dat er een heel groot verschil is tussen verschillende leerlingen. Dus sommige kinderen die wisten het verschil tussen een kraai en een merel niet. En andere kinderen die vroegen waarom er geen beerdiertjes op de bingo-kaart stonden.
Waarom er geen beerdiertjes op de bingo-kaart?
Dus er is best wel een groot verschil in. En onze hypothese is wel zeg maar, dat groenere schoolpleinen zeg maar, wel zullen leiden dat kinderen meer al weten van de natuur. Dat ze zich ook al meer mee verbonden voelen. En dat is wat echt hele betegelde schoolplein, zeg maar, dat de kinderen daar wat minder mee hebben. We kijken ook naar bijvoorbeeld sociaal-economische achtergronden van de scholen, in welke wijken ze staan. En dat kunnen we ook met GIS-data, dus zeg maar, met satellietdata van de schoolpleinen, kunnen we ook kijken van hoe groen is een schoolplein nou. Dus dan hebben we naast de beleving van de kinderen van hoe groen een schoolplein is, hebben we ook zeg maar echt objectieve data. En dat kunnen we dan ook weer meten met vergelijken met hoe verbonden kinderen zich voelen. Maar ik ben heel benieuwd, want we hebben vanuit alle provincies hebben scholen die meededen. In totaal 320 scholen.
Ja.
Dat is echt heel veel.
Ja, heel veel.
Ook chapeau voor alle juffen en meisjes die hebben meegedaan. Maar de kinderen vonden het in ieder geval heel erg leuk. Dat hebben we wel meegekregen. Zeg maar. Het helpt ook gewoon dat kinderen het heel leuk vinden om naar buiten te gaan en dan iets nieuws te doen.
Ja.
Dat is wel rekening schrijven misschien.
Ja, maar, zeker.
Maar het werd heel fanatiek gezocht. Ja.
Wat leuk. Ja, want ik kan me ergens ook voorstellen, stel je school staat echt in een hele betegelde wijk, maar je krijgt dan een landelijke kaart eigenlijk met wat er op andere schoolpleinen te zien is. Dat je misschien ook wel denkt, Oh, dit kan ook allemaal. Dat kan natuurlijk ook. Dat je wordt, juist je liefde voor de natuur wordt aangewakkerd.
Zeker. Ja. Ja, bekend maakt bemind. Is toch wel in sommige gevallen.
Ja.
Want ja, het kan wel zijn dat je nou weet waar je spinnetjes moet vinden. Maar als je ze volgens heel eng vindt, dan ga je dat vermijden natuurlijk. Ja.
En stel, je luistert nu of je bent een gestreste juf of meester die nu al wakker is, of iemand anders met een ander beroep. En je wil eigenlijk als citizen, als burger ook je steentje bijdragen aan de wetenschap. Ja. Wat kun je dan doen?
Er zijn verschillende initiatieven in Nederland, zeg maar, waar burgerwetenschap wordt bedreven. Op de site samenmeten.nl kun je bijvoorbeeld kun je projecten vinden zoals de snuffelfiets, waarbij mensen dus een soort luchtkwaliteitssensor op hun fiets zetten. En als je dan dus van en naar werk gaat, dan wordt automatisch de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Er zijn ook bodem-grondwaterkwaliteitsmetingen, zeg maar, die burgers kunnen doen. De vogeltuintelling is eigenlijk ook een heel goed voorbeeld van citizen science.
Ja.
En daarnaast heb je nog op citizenscience.nl heb je echt een tal van soort projecten waar mensen aan mee kunnen doen. En het verschil is, zeg maar, met meedoen aan citizen science onderzoek en meedoen met gewoon onderzoek, is dat je dus zelf de data verzamelt en dat je dus ook zelf inzicht krijgt in de data. Waar als je anders meedoet met wetenschappelijk onderzoek, dan vul je je eigen gegevens in en dan vervolgens dan duurt het een maand of 3, 4 in het gunstigste geval en dan hoor je misschien een keer een kleine samenvatting. Wat ook heel belangrijk is dat mensen meedoen, maar het is leuk, zeg maar, dat je dus ook inzicht krijgt in je eigen buurt. Bijvoorbeeld als het gaat over luchtverontreiniging, is het heel leuk dat je dus die dingen die normaal onzichtbaar zijn met een bepaalde sensor, kun je dus wel daar ook inzicht in krijgen. En met behulp van de vertaling van de wetenschappers kun je dus kijken van wat zegt dat dan?
Ja, je leert echt iets over je eigen buurt. Dat is gewoon altijd mooi meegenomen. En je bent gewoon actief bezig met verzamelen. Ja, dat klinkt goed. Dus inderdaad, kun je nog één keer de website noemen?
Samenmeten.nl is de grootste.
Samenmeten.nl.
Ja.
Nou, dankjewel Tina dat je op dit tijdstip voor ons wilde wakker worden. En ik wens je nog een hele fijne ochtend.
Hetzelfde.
Dankjewel.
Hartstikke fijn. Oké. Doei.
Doeg. Ja, dat was mijn interview met Tina. We luisteren nog even naar Mother Nature's Song van The Beatles. En die komt er nu aan.
Singing songs for everyone. Sit beside a mountain stream, see the waters rise. Listen to the pretty sound of music. She flies.